Zo luisteraar, we zijn toe aan een eerste gespreksronde over de VZW Oranje. Dat wordt eigenlijk een beetje een hernieuwde kennismaking met Guido Jacobs. Meneer Jacobs, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je was hier vorige week ook al eventjes te gast om al iets meer te vertellen over jullie samenwerkingsverband met Oxfam Wereldwinkels op de Akker in de Kapellestraat in Maldegem. Misschien bij wijze van inleiding daar nog even op terugkomen, om dan straks na het nieuws van 10:30 wat dieper in te gaan op de werking van VZW Oranje, want die situeert zich toch wel wat ruimer dan enkel hier in Maldegem. Jullie zijn na lange jaren op het gemeentelijk depot, zoals het gemeenzaam genoemd wordt in Maldegem, verhuisd naar een andere locatie, de Kapellestraat in Maldegem. Nu, voor mensen die dat niet zo direct kunnen situeren, die zullen gebaat zijn met te zeggen dat dat in de locatie is waar vroeger Nonkels Natuurbrood was gevestigd en wat toch wel beter gekend is in Maldegem, namelijk op de hoek met de Vakenbuurtstraat, ja. Noem dat daar, ja.
Inderdaad, dat klopt. Wij zijn sedert 1 januari verhuisd van de Stationsstraat naar de Stationsplein naar de Kapellestraat. Voor eens wil ik dan nog zeggen dat wij eigenlijk reeds sedert 1985 in Maldegem vertoeven. Mm-hmm. Aanvankelijk in de jeugdherberg, waar wij vrije tijdsinitiatieven aanboden. Dit is eigenlijk gegroeid uit een spontane vraag. En een opdracht voor Oranje is eigenlijk ingaan op noden van mensen. Dus in 1985 is het daar gestart. We zijn dan doorgegleden eigenlijk naar Balgerhoeken, waar we in de parochiezaal enkele jaren verbleven hebben. Mm-hmm. En sedert 1991 verbleven wij dan inderdaad in de Stationsstraat. Nu, zoals u weet, die gebouwen die hadden hun beste tijd gehad en in die zin hebben we een jaar gezocht naar een geschikte locatie en zijn we zeer gelukkig eigenlijk dat we in de Kapellestraat terechtgekomen zijn. Nu, om even terug te komen op Oxfam Wereldwinkels, leek het ons een zeer goed idee om samen met hen, zij die ook zoekende waren naar een geschikte winkelruimte, om samen met hen deze winkel te openen. Gezien wij daar een klein lokaal over hadden, waar we dachten van hoe kunnen we daar op zo'n optimale manier onze kaarsen aanbieden? En wat kan je beter eigenlijk gaan doen dan samen te werken met een project dat ook diep zijn weefsels heeft of zijn wortels heeft in het weefsel van de maatschappij, die ook eerlijke producten aanbieden, net zoals wij dat achter te doen.
Mm-hmm. Nu, jullie bedoeling ligt een beetje gelijklopend. Eerlijke producten aan de man brengen en daarmee eigenlijk voor een stuk het goede doel ook steunen. En in dat opzicht denk ik was de samenwerking voor de hand liggend.
Inderdaad, zoals u terecht zegt, zitten we met dezelfde insteek in het verhaal. Mm-hmm. Hè? Waar we zeggen van kijk, het komt erop neer dat het product vervaardigd wordt door de gewone persoon, de gewone mens, die eigenlijk op die manier een vorm krijgt waar dat hij zijn kunnen en zijn mogelijkheden kan aanbieden. Ja. En als dat dan nog verkocht wordt tegen redelijke prijzen en je krijgt een perfect product aangeboden, dan denk ik dat dat een win-win situatie is en voor de maatschappij en voor de persoon die het realiseert. U moet weten dat het voor onze mensen met een handicap of een sociale handicap, toch uitermate belangrijk is van ook op die manier betekenis te hebben in de maatschappij. Er is niks zo erg dan dat mensen u niet erkennen of geen enkel betekenis kunnen geven. Maar door een product te kunnen aanbieden op een breed maatschappelijk veld, want u moet weten dat wij met onze kaarsen, net zoals Oxfam met zijn producten, toch over gans Vlaanderen verspreid zijn. Mm-hmm. Onze kaarsen worden verkocht door Bond zonder Naam, door Welzijnszorg, door nog tal van andere organisaties. Denk ik dat wij eigenlijk op die manier een bijdrage hebben tot het maatschappelijke gebeuren.
Mm-hmm. Nu misschien, vooraleer we dat dreigen te vergeten, nog een paar praktische zaken misschien rond jullie winkels. Want jullie zijn een beetje verzameld, maar toch een beetje apart eigenlijk. Maar de openingsuren die zijn wel gemeenschappelijk, ja. Denk ik. Ja. Misschien dat nog even concreet meegeven aan
de
mensen?
Wel, voor alle duidelijkheid, de openingsuren van de Oranje Kaarsenwinkel en de Oxfam Wereldwinkel zijn op woensdag van 13 uur tot 18 uur, op donderdag van 13 uur tot 18 uur, op vrijdag van 14 uur tot 16:30 uur en op zaterdag van 10 uur tot 12 uur. En het gaat bij ons zo dat op woensdag en donderdag zijn de mensen van Oranje, mensen met een handicap die begeleid worden, die u zullen bedienen in de winkel. En op vrijdag en zaterdag zijn het de mensen van Oxfam Wereldwinkel die onze winkel openhouden.
Mm-hmm. Nu, we zijn uiteraard geen televisie, dus het is moeilijk om visueel weer te geven, vermoed ik, wat daar allemaal te krijgen is. Maar toch heeft het mij eerlijk gezegd verwonderd van het grote aanbod wat daar te zien en te koop was. Het is eigenlijk toch wel de moeite waard.
Inderdaad, ik denk dat het duidelijk is dat wij voedingsproducten willen aan de man brengen via Oxfam Wereldwinkel, maar ook wijnen. Je hebt daar ook artisanale andere producten zoals aardewerk en dergelijke. Mm-hmm. Daarnaast in onze kaarsenwinkel kan je tuinkaarsen, gewone binnenhuiskaarsen, dompelkaarsen, maar, en dat vinden we toch ook wel heel belangrijk, we kunnen met onze kaarsen zeer persoonlijk gaan werken. Dus eigenlijk als je zegt van ik wil een kaars die eigenlijk voor een specifieke gelegenheid moet gemaakt worden, dan kunnen wij dat gaan realiseren. Ik denk bijvoorbeeld aan communiefeesten of dergelijke, dan kunnen wij een extraatje doen mm-hmm. om een gepersonaliseerde kaars te maken.
Mm-hmm.
Ik denk dat het handwerkmatige dat wij daar trachten aan te bieden, het specifieke waar wij eigenlijk wat meer tijd kunnen stoppen, dat onze kaarsen onderscheidt van de industrieel gemaakte kaarsen. Het is een meer persoonlijke kaars met een aparte stijl, denk ik. Je moet weten dat wij eigenlijk toch een aantal voltreffers al gerealiseerd hebben, zoals de Manhattan, waar je de kaarsen mm-hmm. op verschillende niveaus staan. We hebben een allerlei zandvormen ontwikkeld en dergelijke. Ik denk dat het toch de moeite waard is om te komen kijken. Als je dat dan nog aangeboden krijgt in een prachtige schenkverpakking of met wat kleiwerk omheen, dan denk ik dat je een schitterend cadeau kan aanbieden.
Mm-hmm. Nu, dat weten misschien vele luisteraars ook niet. Jullie gieten niet alleen kaars, jullie ontwerpen ook die kaarsen. En daar komt toch wel wat denkwerk bij kijken, denk ik ook.
Inderdaad, wij ontwerpen kaarsen. Zoals u terecht zegt, vanuit een gepersonaliseerde situatie moet je eigenlijk gaan nadenken. En zijn we eigenlijk voortdurend bezig met het ontwerpen van nieuwe kaarsen. Mm-hmm. We hebben daar een ontwerpgroep rond samengesteld waar creatieve en kunstzinnige mensen in zitten, die dan samen met de praktijkmensen, want uiteindelijk een kaars is niet zo eenvoudig te gieten, ze moet ook nog goed branden, ze oogt niet alleen mooi, ze moet ook nog goed branden, wordt er daar eigenlijk toch aan gewerkt. Je moet weten, een nieuwe kaars ontwikkelen vraagt een half jaar tijd. Mm-hmm. Eer dat de paraffine, de wieken, dergelijk allemaal in goede verhouding tot elkaar staan, heb je wel even tijd nodig.
Mm-hmm. Nu, daar komt inderdaad misschien wel meer bij kijken dan de mensen zich realiseren, want je hebt inderdaad vaak, als je kaars in de handel koopt, dat die halverwege dan de geest geven, bij manier van spreken, of dan scheefzakken. Ja, je kunt van alle toestanden tegenkomen. Hoe vermijd je dat?
Absoluut. Dat is eigenlijk ambachtelijk werk. Ik moet zeggen, dat is iets waar ik zelf ook geen specialist in ben, want ik produceer zelf geen kaarsen. Maar wat ik ervan gezien heb, is in ieder geval dat het een aftasten en een zoek is naar de beste oplossing. Ik geef een voorbeeld. Vorig jaar met de stijgende prijzen van de olie, want uiteindelijk is paraffine een olieproduct, kregen we op een bepaald moment een lot zeer fijne, verbeterde stearinen aangeboden. Nu, in principe is dat duurder van prijs. Mm-hmm. Maar omdat er een schaarste was, hebben we die toen gekocht. Maar dan merk je onmiddellijk dat dat effect heeft op de kaarsen. En zo zijn er een aantal kaarsen geproduceerd, een heel beperkt aantal hoor, die dan minder van kwaliteit waren. Maar dat kunnen wij ons echt niet permitteren. Ja. Dus in die zin is dat eigenlijk een heel, heel, heel subtiel evenwicht.
Mm-hmm. Nu, als we het over prijs hebben, moeten de mensen zich daarbij voorstellen, er zijn al heel goedkope kaarsen te koop, denk ik. Hè? Ja. Het hoeft niet altijd honderden franken te kosten.
Zeer zeker niet. Ik denk dat je bij ons voor een kaars tussen de 20, maar ook tot 200, 300 mm-hmm. franken kunt gaan. Enkel denk ik dat wij een mooi product leveren dat kwalitatief is en waar de prijs uiteraard altijd voor iedere koper is een prijs belangrijk, maar waar je toch vooral, denk ik, ook moet in je achterhoofd houden van dit is gemaakt door mensen met eigenlijk met heel veel liefde, mm-hmm. denk ik. Het is niet zo dat die band daar gepasseerd. Nee, ieder kaars wordt nog met de hand opgeschuurd, met de hand uit de moelen gehaald, uit de vormen gehaald. En dit is toch zeer bijzonder.
Mm-hmm.
In die zin denk ik dat het belangrijk is dat wij ook naar de maatschappij, naar de gemeente Maldegem in het bijzonder, ook ons openstellen van een gastvrij zijn. Van als mensen willen komen kijken, zijn ze zeker welkom. Het winkeltje heeft een open raam naar het atelier. Je kan eigenlijk zien hoe de kaarsen geproduceerd worden. Wij vinden dit belangrijk. Mm-hmm. Ook voor de mensen die ter plaatse werken, dat zij zien van kijk, onze kaarsen zijn gewenst en worden gekocht door onze medemensen.
Mm-hmm. Nu, de mensen zullen misschien Oranje kennen, al was het maar van de jaarlijkse verkoop die jullie doen van huis tot huis. Dat heeft ook, denk ik, een groot succes.
Zeker. En ik denk ook dat we daar zeer dankbaar moeten zijn voor de scholen die daarvoor opkomen en alle vrijwilligers die dat willen aanbieden. Die eindejaarsactie is bijzonder belangrijk voor ons, omdat dat uiteindelijk centen in het laadje brengt. Jaarlijks gebeurt dat hier in Maldegem. En ik kan het niet voldoende benadrukken, maar wij voelen ons echt wel verweven met het weefsel van Maldegem. Nu, als je 15 jaar ergens woont, en het gaat eigenlijk over mensen uit deze regio die daar te plaatsen werken, over Maldegemenaars, over mensen van Sint-Lorijns en dergelijke. Allee, ik denk dat ook dat een heel belangrijke stap is. We voelen ons daar ook zeer erg in erkend door de gemeente en door het gemeentebestuur van Maldegem in bijzonder. Ik moet zeggen dat wij eigenlijk toch in moeilijke tijden altijd bij hen terecht kunnen en ook eigenlijk altijd de steun krijgen die we nodig hebben.
Mm-hmm. We waren bezig over de VZW Oranje. We hebben al kennis gemaakt met hun nieuwe locatie, die ze samen met Oxfam Wereldwinkels in de Kapelstraat uitbaten, waar je terecht kunt dus voor eerlijke producten wat de Wereldwinkel betreft en voor prachtige kaarsen wat de Oranje betreft. We praten met Guido Jacobs. Meneer Jacobs, wat we nog niet hebben gezegd, dat is even u zelf voorstellen hoe u zichzelf kadert in die werking. U bent, denk ik, directielid.
Dat is inderdaad zo. Ik ben directielid dienstverlening, maar wat houdt dat eigenlijk ook in eigenlijk? Hè? Het is zo dat bij ons in Oranje dat wij allemaal medewerkers zijn. Mm-hmm. Van de mensen die de kaarsen produceren tot coördinatoren, begeleiders, directieleden. We zijn medewerkers met één belangrijk doel voor ogen eigenlijk. En dat is eigenlijk ingaan op noden van mensen met een grote dynamiek. En zeer actief betrokken bij hun vragen en problemen die ze dagelijks stellen.
Mm-hmm. Dus één grote familie, met andere woorden.
Ik denk dat de kracht van Oranje hem zit in de dynamiek van het geheel en in de sterke visie die we dagelijks ontwikkelen. Een visie die gebaseerd is op volwaardig burgerschap voor mensen met een handicap. Dit is niet voor ons zomaar een leeg woord. Mm-hmm. Volwaardig burgerschap staat bij ons voor keuzes kunnen maken. Mensen aanspreken op hun mogelijkheden en betrekken in de communicatie, maar betrekken bij alle beslissingen. Dit betekent niet dat de persoon met een ernstige mentale handicap meebeslist over het financiële beleid van de organisatie. Maar dat betekent wel dat wij de persoon gaan aanspreken op zijn niveau, zodanig dat hij kan keuzes maken in zijn leven, hè, en kan keuzes maken met betrekking tot dingen die hem aanbelangen. Mm-hmm. En dit vinden we uitermate belangrijk. We zijn in ons denken geëvolueerd van een cure, een zorgende maatschappij, meer naar een ondersteunende begeleiding, waar we vooral willen de kwaliteit en de mogelijkheden van mensen met een handicap tot uiting willen laten komen.
Mm-hmm. Nu, tussen de lijnen door meen ik toch een beetje te kunnen opmaken dat vroeger vaak niet zo was. Is het nog zo dat gehandicapten, mensen met een of andere beperking, want dat is eigenlijk toch een beetje de definitie van gehandicapt zijn, ja, dat die nog vaak ergens worden weggestopt in een of andere instelling en daar niet echt de capaciteiten kunnen benutten die ze dan toch nog hebben?
Ik denk dat er al heel veel geëvolueerd is, maar ik denk dat we eigenlijk toch van een vrij sterk gesloten systeem aan het evolueren zijn naar een ambulanter en opener systeem waar mensen met een handicap meer op straat zullen terug te vinden zijn, mm-hmm, waar ze meer gaan deelnemen aan het sociale weefsel. In C wil ik zeker geen kritiek leveren op het iedere tijd heeft zijn manier van benaderen van ondersteuning. ding. Maar ik denk toch dat het in het verlangen ligt van mensen met een handicap, dat zij ook gehoord worden. Een voorbeeld is eigenlijk dat met ons project hier in Maldegem, waar er eigenlijk geen enkel subsidierend kader voor is, dat die mensen toch zeer fier zijn over wat zij kunnen presteren. De 20 van de 25 mensen verdienen daar niks mee. Er zijn slechts 5 mensen die echt ook betaald worden. Mm-hmm. Dat zijn de mensen binnen de sociale werkplaats. Maar de andere 20 verdienen niet echt iets. Dat zijn vrijwilligers, maar die genoegen en plezier en betekenis vinden in het maken van dit mooie product.
Mm-hmm. Nu, we kennen uiteraard, Guido, het systeem van beschutte werkplaats, zoals u ook in Aalter bestaat. Jullie noemen zich bewust, denk ik, een sociale werkplaats. Waar ligt dan het onderscheid?
Ik denk dat wij, het werkatelier Maldegem bestaat uit verschillende delen, ook een sociaal werkplaats. Een sociaal werkplaats is vooral bedoeld voor mensen die een sociale handicap hebben, arbeidshandicap hebben. Dat betekent in feite dat zij niet gesubsidieerd worden door mensen, door het Vlaams Fonds. Dat is eigenlijk toch wel gesubsidieerd door de VDAB. Het zijn die mensen die zeggen van, kijk, die mensen kunnen niet in het reguliere arbeidscircuit terecht, maar mm-hmm. die hebben een ondersteuning en begeleiding nodig. En dan kunnen ze terug arbeidservaring opdoen en terug aansluiten bij de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we het arbeidszorgproject bij ons. Dat gaat over mensen die wel binnen het kader van het Vlaams Fonds opgevangen kunnen worden. Maar die kiezen bij ons voor een niet gesubsidieerde vorm. Waardoor er eigenlijk ook geen enkel toegangsticket nodig is. Je moet weten, als een persoon met een handicap wil je kunnen gebruik maken van zorg, heb je een PEC-beslissing nodig. Wat is een PEC-beslissing? Is niet meer of niet minder dan een beslissing van een provinciaal orgaan om toe te mogen treden tot een bepaalde zorgvorm. Bij ons is dat niet nodig, omdat wij eigenlijk geen subsidie krijgen van het Vlaams Fonds en dat we eigenlijk werken vanuit eigen middelen die we zelf genereren.
Mm-hmm. Nu, werken en presteren is denk ik één facet, maar daarnaast is er ook uiteraard gelukkig maar vrije tijd. En daarmee is denk ik ook in Maldegem begonnen met de nood die er was aan vrije tijdsbesteding. Voor gehandicapten, ook daar schortte er iets, denk ik, dat die mensen niet altijd in de normale vrijtijdsbesteding van valide mensen terecht konden.
Ik denk dat dat heel juist is. Wij zijn inderdaad in Maldegem, zoals ik zei er straks, bij de inleiding in 1985 begonnen. Nu, Oranje is ook een organisatie die gegroeid is vanuit een initiatief rond vrije tijdsbesteding. Mm-hmm. Dat zit in onze genen. We zijn ook eigenlijk een vrijwilligersorganisatie, of we noemen ons ook een vrijwilligersorganisatie, omdat eigenlijk het grote gedeelte van onze medewerkers zijn vrijwilligers. We zijn een 80-tal professionele medewerkers, maar vooral 350-tal vrijwilligers dagelijks actief. Mm-hmm. Vrije tijd, zoals je zegt, laat ons maar eens in ons eigen leven kijken hoe belangrijk vrije tijd is. Hoe belangrijk is voor ons jaarlijks reisje, hoe belangrijk is de familieuitstap, of hoe belangrijk is onze kaart- of biljartavond. Hè? Eigenlijk is dat voor mensen met een handicap net hetzelfde. Ook zij hebben behoefte aan vrije tijd, aan vrije tijdsbesteding. Enkel moeten ze daartoe de kans krijgen. En ik denk dat Oranje vrij vroeg, al 32 jaar geleden, eigenlijk dat aangevoeld heeft als van, dit is een levensdomein waar wij eigenlijk een opdracht hebben. Waar we eigenlijk mensen moeten bij helpen, zodanig dat zij dat kunnen realiseren. Dat gaat van speelpleinwerking. Hè. We hebben hier in Maldegem eigenlijk een zeer toffe speelpleinwerking, waar ik eigenlijk zeer fier mag zeggen dat wij toch dagelijks 70 kinderen opvangen, waarvan dan toch een 25 tot 30 kinderen met een handicap. Wat toch ook niet moet onderschat worden, waar je kinderen met een handicap laat samenspelen met kinderen zonder handicap. Mm-hmm. Als je spreekt over integratie, over drempelverlaging, is dat eigenlijk een zeer mooi voorbeeld. Dat is één. Ik denk daarnaast hebben we een clubwerking. Clubwerking is eigenlijk niet meer of niet minder dan een 14 dagelijks komen mensen samen, volwassen mensen met een handicap, om samen vrije tijd gaan te beleven. Het is een bowling of naar een vijf gaan, naar een optreden gaan. Ze hebben die ondersteuning van elkaar nodig, omdat ze anders daar mogelijk niet geraken.
Mm-hmm.
Er is ook al de begeleiding voorzien, een rolwagen te duwen of zo. Allee, ik denk dat dat heel belangrijk is. Daarnaast zijn we actief participant in de Grabbelpas hier in Maldegem, waar wij eigenlijk zelf activiteiten binnen het kaarsenatelier aanbieden, waar kinderen dagelijks leven daar kunnen ervaren, samen met mensen met een handicap daar iets kunnen gaan maken. Tot slot moet ik zeggen, hebben wij ook een nieuwe werking in Ekloos samen met andere organisaties uit het Meetjesland. Dat stemt ons bijzonder gelukkig dat ook andere organisaties meestappen in de boot en dat we nu samen het meetpunt opgericht hebben. Het meetpunt is eigenlijk het vehikel om verder vrije tijdsactiviteiten of initiatieven te ontwikkelen. Mm-hmm. Dus ik denk dat er een hele boterham is waar we dagelijks mee bezig zijn.
Inderdaad. Nu is het niet zo dat bestaande activiteiten, mits een bepaalde moeite, dat die ook kunnen aangepast worden voor gehandicapten. Want ik stel me soms de vraag, is het wel nodig van er altijd heel speciale activiteiten voor te organiseren? Er zijn al zoveel verenigingen die al zoveel activiteiten opzetten, mits de nodige wil, denk ik, kunnen die ook voor een stuk toegankelijk gemaakt worden, letterlijk dan voor mensen met een handicap.
Ik ben erg tevreden dat u dat zegt. Ik denk dat dat eigenlijk de ultieme vorm van inclusie, een wat moeilijk woord voor insluiting eigenlijk, hè? Het opnemen van de persoon met een handicap in het weefsel. Ik denk dat onze doelstellingen, onze energie gaat ook de volgende jaar meer in die richting uitgaan, dat mensen met een handicap vrij zelfstandig kunnen deelnemen met mits kleine aanpassingen of een kennis of een goede buur in het gewone vrije tijdsleven. Ik denk dat dat het ideaal is. Ik weet wel dat we altijd ergens, en ik denk dat mensen met een handicap ook gaan moeten kunnen kiezen, een peer group zoals wij dat noemen, een groep waar je je goed bij voelt, of van gelijkgestemde, dat zal altijd bestaan. Mm-hmm. Maar ik denk toch dat het de moeite waard is om al onze activiteiten in de gemeente, maar ook in de omgeving, ook open te stellen voor mensen met een handicap. Je zal merken dat we eigenlijk heel veel terugkrijgen van die mensen. Het zijn vaak ook mensen die zeer dankbaar zijn, die zeer veel warmte kunnen teruggeven. En in deze maatschappij is dit toch iets wat we kunnen gebruiken, meen ik.
Mm-hmm. Nou, Guido, ik vrees dat onze tijd, zoals steeds op zondag, veel te kort zal zijn, maar we moeten toch nog even kijken buiten de grenzen van Maldegem. Want we zeiden het al, Oranje is veel meer en beperkt zich niet tot Maldegem enkel. Jullie hoofdplaats, zeg maar, jullie hoofdzetel is in Brugge gesitueerd.
Inderdaad, eigenlijk zijn we van origine een Brugse organisatie. Maar in onze visie bestaan grenzen niet. Mm-hmm. Bestaan grenzen niet, als we spreken niet over Europa bijvoorbeeld, hè, waar men toch grenzen wil vervlakken, waar we samen een gemeenschappelijke munt hebben, vinden wij het eigenlijk moeilijk dat wij die op de grens, Brugge is eigenlijk op de grens van West-Vlaanderen, mm-hmm. dat we zouden moeten gestopt hebben in Sijsselen. Als je dan vragen krijgt uit Donk of je krijgt vragen uit Maldegem, dan vonden wij toch wel zeer gek van zeggen van, oh nee, dat kunnen we niet beantwoorden, dus die vraag, die moet daar maar blijven liggen. Mm-hmm. Toen 15 jaar geleden wij de grens overgestoken zijn, is dat eigenlijk niet op ons eigen initiatief geweest, maar eigenlijk op initiatief van vragen van mensen. Mensen die gezegd hebben van, schiet ons ter hulp, kom erbij. En in die zin vinden wij het eigenlijk geen probleem dat er een provincie West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen is. Integendeel, wij zijn nu bezig over het ganse Vlaamse land. Onze vakantiereis bijvoorbeeld, mm-hmm. Die staan open voor mensen uit Limburg of uit Brabant. Wat maakt het uit als die persoon een mee wil gaan met onze prijs naar Mallorca of die wil meegaan naar Lorraine del Mar, dan mm-hmm. is zijn aanwezigheid even erg geapprecieerd dan de aanwezigheid van iemand vanuit Brugge. Mm-hmm. Als wij actief zijn bijvoorbeeld op het vlak van trajectbegeleidingen, dan stopt dat niet bij een provinciegrens. Als mensen willen eigenlijk binnen hun leven actief begeleid worden, dan denk ik dat daar moeten inderdaad spelregels zijn, maar dat de nood daarin in belangrijk is.
Mm-hmm. Nu, als ik jullie lijstje eens bekijk van alle mogelijke projecten die er zijn, dan is dat toch wel indrukwekkend. Heb je enig idee hoeveel mensen jullie bereiken met al die zaken?
Het is een ruwe schatting, maar wij denken dat we jaarlijks een 1500 mensen met een handicap bereiken. En wij maken geen onderscheid in aard of welke handicap dan ook. Eigenlijk vinden wij het belangrijk dat iedereen met een handicap die een vraag stelt bij ons terecht kan. Iedereen of zijn omgeving zelfs. Als er iemand, de ouder of een vriend of een vraag stelt, gaan wij er ook op ingaan. Dus 1500-tal mensen.
Mm-hmm. Het is ook, merk ik op, heel divers wat jullie doen. Het gaat over van sociale dienst, over thuiszorg, woonprojecten, vrijtijdsbesteding enzovoort. Het is echt heel divers, hè?
Ja, ik denk dus, zoals u zegt, we hebben een aantal woonprojecten. Die situeren zich vooral in West-Vlaanderen, omdat dat inderdaad geankerd is aan erkenningen. En we worden nog altijd het meest als een West-Vlaamse vereniging beschouwd. Dat zijn tehuizen, niet werkende, waar mensen eigenlijk in kleine entiteiten wonen. We hebben nooit geopteerd dus inderdaad voor die grote gesloten voorziening. Wij hebben altijd gedacht van, kijk, we moeten een huis hebben tussen de mensen, waar de mensen ook eigenlijk tussen de mensen gaan leven. Daarnaast dagcentra. We hebben een drietal dagcentra plus ons werkatelier hier, waar we ongeveer 100-tal mensen opvangen. Hè, die dagelijks keuzes kunnen maken en met hun mogelijkheden creatief aan de slag kunnen. Daarnaast hebben we eigenlijk ook heel wat vrije tijdsprojecten. Dat gaat eigenlijk van Eeklo tot Knokke, over Beernem, Oedlem, Maldegem. Eigenlijk al de plaatselijke initiatieven. Maar vooral, en daar zijn we toch heel fier op, hebben wij al een 15-tal jaren niet erkenden. We zijn een sociale dienst, een ambulante sociale dienst, die we eigenlijk uit de grote pool van middelen resorteren. En die sociale dienst eigenlijk vangt jaarlijks toch een 300 à 400-tal nieuwe mensen op die met nieuwe vragen aankloppen. En dat gaat eigenlijk over een eenvoudige administratieve vraag, zoals nu dat mensen met een handicap gratis met de bus kunnen reizen, tot eigenlijk toch ernstige psychosociale problemen en vragen naar ondersteuning.
Nu bestaat het eigenlijk wel, ik onderbreek u, eenvoudige administratieve vragen, want ja, het is een kluwen, denk ik, hè, zeker wat die sector betreft, van regelgeving en noem maar op.
Het is een vreselijk kluwen. Wij moeten ook dagelijks erbij studeren om alle aspecten ervan te kennen. En dan pretenderen we helemaal niet dat we ze ook kennen. Het is eigenlijk een beetje God geklaagd, denk ik, dat mensen met een handicap waarvan het bevattingsvermogen uiteindelijk iets minder is, dat ze eigenlijk met haast onbegrijpelijke terminologie, met zeer ingewikkelde administratieve toestanden geconfronteerd worden, waar ze eigenlijk zich heel klein bij voelen. Hè. Moet, iets wat je niet verstaan, voel je je niet zo gelukkig mee. Als je hulp moet vragen, is eigenlijk al een beetje raar. Hè, dat je zegt van, ik kan dat niet, ik moet hulp vragen. Zij worden er eigenlijk ganse dagen mee geconfronteerd. Hè. Vanuit die sociale dienst wil ik toch ook nog zeggen dat wij ook een project hebben, thuiszorg. Wat is dat voor ons eigenlijk? Dat zijn mensen, vrijwilligers, die je kind of een persoon thuis komen oppassen indien die vraag er is. Omdat wij eigenlijk heel veel belang hechten aan het blijven, zo lang mogelijk blijven, deel uitmaken van het gezinsweefsel. We merken dat ouders, maar ook mensen met een handicap, het soms zeer moeilijk hebben om telkens in een vreemde omgeving te moeten leven, waar dat het gezinsweefsel, waar ze eigenlijk deel van uitmaken, niet meer kan zorgen voor hen. En waar we daar ondersteuning kunnen bieden, willen we dat heel graag doen. En ik denk ook dat we daar ook in de toekomst terug naar moeten, dat we als maatschappij terug wat meer die zorg willen opnemen met z'n allen voor die mensen met een handicap, zodanig dat we niet te vlug moeten overgaan tot gespecialiseerde hulpverlening. Daar waar het gaat, uiteraard.
Ja, Guido, ik vrees dat we het daarbij gaan moeten laten. Het is bijna 11:00. Ja?
Ik zou nog, als ik mag, nog één kleine oproep willen doen. Nu, wij zoeken voor ons werkatelier hier in Maldegem nog enkele vrijwilligers. We zoeken vooral vrijwilligers die met een busje kunnen rijden. Ik denk aan mensen die op pre-pensioen zijn of pensioen zijn, die zeggen van, ik kan eigenlijk nog iets doen, een paar uurtjes per dag, omdat wij eigenlijk een aantal vervoersopdrachten moeilijk kunnen realiseren op dit moment. Indien er zo mensen zijn, kunnen ze gerust contact opnemen met Karel Beenaert, de interne coördinator van het project, op het nummer 050. In nu moet ik even zeggen, kijk, 71-83-08. Dank u wel.
Oké, bedankt voor uw komst en veel succes nog met de werking van Oranje in het algemeen en in het bijzonder hier in Maldegem.